Laten we beginnen bij Richteren 13. Gisteren heb ik in Dronten onder andere een overzicht mogen geven over het leven van Simson. En nu wil het geval dat er twee mensen hier in de zaal zitten die mij vanmorgen vertelden dat ze dat via het beeldscherm bekeken hadden. Dat kan namelijk. En die denken nu misschien, nu krijgen we diezelfde voorraad weer over ons heen. Maar dat is niet zo. Want gisteren werd ik geacht daar een uur over te spreken met een PowerPoint en een overzicht te geven dat ook nog enigszins volledig was. Dat ga ik nu natuurlijk niet doen. Sowieso is een uur te lang in een dienst als deze. En het is ook niet het doel van de dienst om alleen maar een hoeveelheid kennis over te dragen. En daar is de serie Lessen in Dronten wel voor bedoeld. Om ook in dat opzicht een stevig fundament te leggen. Dat doet men niet alleen in Geleen, dat doet men ook in Dronten. Maar de geschiedenis van Simson moet je natuurlijk, als je zoiets aan het voorbereiden bent, wel grondig weer eens bestuderen. En dan merk je gewoon dat er toch altijd weer dingen in staan die je verbazen. Het is uit de kinderbijbel een van de bekendste verhalen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger altijd het idee had, die Simson, dat is nog eens een fidele kerel. Een jovele krachtpatser die dan toch maar fantastische dingen heeft gedaan. En die helaas de pech heeft gehad dat hij op zijn minst een paar verkeerde vrouwen op zijn pad is tegengekomen die zijn succestocht behoorlijk hebben gedwarsboomd. Toch is dat niet de juiste samenvatting van het leven van Simson. Dat leven van Simson begint uiteraard, wat deze aarde betreft, bij zijn moeder. Die kreeg toch een prachtige boodschap. En als je dat leest, dan denk je, jongen, wat had het eigenlijk fantastisch kunnen verder gaan allemaal. In Richteren 13, lezen even een enkel stukje daaruit. Ik denk dat ik het ook niet, wat ik wil gaan voorlezen, eerst allemaal lees, maar het in brokjes doe en het per stukje bespreek. Eerst worden we in de tijd geplaatst. Richteren 13, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heren hen over in de macht der Filistijnen 40 jaar. Nou, het boek Richteren plaatst ons in een tijd waarin het niet goed ging met het volk Israël. Daar hoort een zinnetje bij als, wat je een aantal keren tegenkomt. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. En toch gaf de Heer ook in zo'n tijd een aantal richters. Moderne vertalingen vertalen rechters. En dat is niks mis mee. Dat schijnt het woord inderdaad te betekenen. Maar een rechter die ook regeert. In ons staatsbestel, zoals je dat officieel heet, is de rechtsprekende en de, wat dan heet, uitvoerende macht, de regeringsmacht, nooit in één hand. Dat was in de oudheid wel zo. En in een dictatuur, in onze tijd, is dat ook nog steeds zo. Maar een richter in Israël, als hij deed wat God van hem vroeg, kon tot zegen zijn voor het volk in een tijd van verwarring. Dan staat er, nu was er vers 2, een man uit Sora. Ik zit nu weer in Richteren 13. Uit het geslacht der Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des Heren verscheen aan de vrouw en zei tot haar, zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u nacht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireër God zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de hand der Filistijnen. Nou, dan vindt er een gesprek plaats tussen deze vrouw en haar man. En uiteindelijk wordt dat dan bevestigd wat zij hier al te horen heeft gekregen. Dus wat we niet lezen, maar wat waarschijnlijk wel gebeurd is, maar goed, het staat er niet, is iets over het gebedsleven van dit echtpaar. Of ze deze nood, zoals men dat in Israël toch meestal wel heeft ervaren, aan de Heer heeft voorgelegd. Hoe dan ook. De vrouw was eerst onvruchtbaar en wordt dan toch zwanger en krijgt iets bijzonders te horen over het kereltje dat geboren zal worden. Ze zal een zoon baren. En dan krijgt ze te horen, ik sla bewust even vers 4 over, dat het manneke een Nazireër zal zijn. Wat letterlijk betekent een gewijde, een specifiek aan God toegewijd iemand. Nou, was dat al iets dat bekend was? Nummer 6 legt uit wat een Nazireër is. En dat was in principe een tijdelijke zaak. Iemand kon voor een tijd lang zich voor een bepaalde dienst aan de Heer toewijden. En dan moest hij, het was een man doorgaans die dat betrof. Hij mocht geen alcohol gebruiken. En hij moest lang haar dragen. Dat was ook in die tijd iets bijzonders voor een man. Anders stond er niet de opdracht dat dat moest. Hij moest geen scheermes op zijn hoofd zetten. En een normale man doet dat wel om de zoveel tijd. Als het toch tenminste nog wel haar te verwijderen valt. Maar hoe dan ook, in dit geval zie je dat het verhaal op dit punt al een aanloopje neemt in het leven van deze vrouw. Namelijk, hij mag dan wel straks geen alcohol drinken. Maar het interessante is, zij ook niet. Vers 4, dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Nou is het natuurlijk sowieso, dat weten ook ongelovigen in deze tijd, niet verstandig als een zwangere vrouw alcohol drinkt. Maar hier gold het ook voor de moeder van een Nazireër, want Simson zou van zijn geboorte af tot aan zijn dood een Nazireër zijn. En dus moest er in dit opzicht ook direct iets door de moeder gedaan worden wat daarmee in verband stond. Ze mocht ook niks onreins eten. Heel apart dat dat erbij staat, want dat mocht geen enkele Israëliet. Als u in Leviticus 11 leest wat de voorschriften waren over reine en onreine dieren, dan waren dat voorschriften die golden voor heel Israël. Misschien, zeg ik er voorzichtig bij, heeft dat te maken met het feit dat in de richterentijd het woord van God nou niet het eerste was dat richtsnoer was voor het leven van de Israëlieten. En dat daarom de Heer in zijn genade tegen deze vrouw zegt, denk eraan. Geen wijn drinken is iets aparts. Dat staat specifiek met het Nazireërschap van je baby die geboren gaat worden in verband. Maar denk eraan, je moet ook niet sjoemelen met de regels van rein en onrein die voor heel Israël gelden. Maar jij mag het in ieder geval niet. Dat krijgt ze te horen. En dan als verklaring vers 5b, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireër God zijn. En dan is het heel secuur zoals de schrift zijn woorden kiest. Of hoe Samuel, die dit waarschijnlijk geschreven heeft, dat heeft opgeschreven. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. Degene die dat werk heeft afgemaakt was David. Simson was supersterk. We lezen een paar staaltjes van zijn kracht. En toch heeft God hier niet gezegd, hij is degene die het land zal bevrijden van de Filistijnen. Hij zal er een begin mee maken. Maar goed, als de Heer je wil gebruiken om ergens een begin mee te maken, dan is het natuurlijk prachtig als je dat dan ook doet. En dan zal de Heer je ook zegenen als je de opdracht uitvoert die hij geeft. Hier weet hij dat natuurlijk zelf nog niet. Hij moet nog geboren worden, maar zijn moeder weet het al wel. Dus Ze vertelt het ook aan haar man en ze heeft goed geluisterd. Vers 7 herhaalt ze het allemaal nog een keer. En Manoach die wil dan nog eens een keer apart met die engel spreken. En dan krijgen ze het nog een keer te horen in vers 14. Als zij samen bij die engel staan, de engel des Heren. Vers 14, ze mag niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Wijn of bedwelmende drank mag ze niet drinken en niets onreins eten. Ze moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb. Nou, en dan vindt die bijzondere geschiedenis plaats van dat geitenbokje dat ze slachten. En in het vuur stijgt de engel weer op. Hoe het ook zij, een Nazireër. Hier gaat het over de moeder van de Nazireër, maar ook de Nazireër zelf moest lang haar dragen. Daarmee gaf hij zijn afhankelijkheid aan. Liet hij zien dat hij zelf niet de hoogste autoriteit was, maar dat er iemand meer gezag had dan hij. En dat was de Heer zelf. En als hij geen wijn of sterke drank dronk, dan vergrootte dat, laten we het maar gewoon zeggen in gewoon Nederlands, de helderheid van zijn gedachten. Wijn of bedwelmende drank moet je niet drinken, want alcohol zorgt nou juist voor dat je niet helder denkt. Dat je je niet richt op wat de Heer van je wil, maar dat waarschijnlijk niet echt interesseert. Maar hoe het ook zij, het is belangrijk dat een Nazireër zich aan deze twee dingen houdt. En we weten dat Simson uiteindelijk niet omgekomen is doordat hij een glas wijn dronk, maar doordat hij iemand zijn haar liet knippen. Oftewel, wij kunnen wel denken het een is belangrijker dan het andere. Maar de Heer zegt nee, als ik je iets opdraag, moet je dat gewoon doen. En nou leven wij niet onder de wet. Voor ons zijn er niet dit soort wetten waar dan alles van afhangt. Hoewel, als het Nieuwe Testament dan iets zegt over ons uiterlijk, we ons daar natuurlijk wel aan moeten houden. Maar dat is niet waar ik naartoe wil met deze toespraak. Hier gaat het over datgene wat onze toewijding in de weg kan staan. En als wij onszelf, zelfs in onze dienst voor de Heer, belangrijk gaan vinden, en in die zin in geestelijke opzicht dus geen lang haar dragen, dan kunnen we niet dat doen wat de Heer graag wil dat we doen. En als we niet helder denken, als we datgene tot ons nemen wat ons belet om kennis te nemen van de gedachten van God, door het woord te openen en serieus te nemen, dan belemmeren we de Heer om ons te gebruiken zoals Hij dat wil. Ik sla een stuk over. Vers 24 van hoofdstuk 13. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heere zegende hem. Laten we niet te snel denken aan de manier waarop het later fout ging. Het begon prachtig. De Heer sprak tot zijn moeder over dat wat tot zegen van haar en hem zou zijn. De Heer zei, hij zal een Nazireër van God zijn en hij zal een begin maken met de verlossing van Israël van de Filistijnen. Het ligt niet aan de Heer. Zij kreeg het beloofde jongetje en het kind groeide op onder de zegen van de Heer. En vers 25, de geest des Heeren begon hem aan te drijven in Magane, dan tussen Sora en Estaol. Nou, in hoofdstuk 14 is die plotseling volwassen. Oftewel, wat niet nodig is om het te beschrijven, hè, wat alleen maar onze nieuwsgierigheid zou bevredigen, daar wordt geen regel aan gewijd. Dat vinden we vaker in de schrift en dat is hier ook het geval. Vers 14, Simson begaf zich naar Timna en zag de Timna een vrouw, een van de dochters van de Filistijnen. Hij keerde terug en deelde zijn vader en zijn moeder mee. Ik heb de Timna een vrouw gezien, een van de dochters der Filistijnen. Nu dan neemt haar mij tot vrouw. Tja, dat was een probleem in de familie. Niet dat hij een vrouw zag en wilde trouwen, daar is niks mis mee. Maar het was een vrouw uit de Filistijnen. En dat is nou net het volk waarvan hij Israël zou moeten verlossen. Die werden vaak genoemd de onbesneden Filistijnen. En dat betekent dat ze het feit dat ze niet besneden waren een zichtbaar kenmerk was van het feit dat ze niet hoorden bij het verbondsvolk Israël. Dat ze daar buiten stonden. En dan meldt Simson dat aan zijn ouders. En hij wist heel goed dat het een Filistijnse vrouw was. Hij zegt het er ook bij. In vers 2, ik heb de Timna een vrouw gezien, een van de dochters der Filistijnen. Nu dan neemt haar mij tot vrouw. In die tijd was er ook een bepaalde rol voor de ouders weggelegd om bij de partnerkeuze en de huwelijkssluiting uiteindelijk betrokken te zijn. Die ouders zijn gelukkig alert. En zeggen, dat is toch niet de beste keus. Vers 3, is er onder de dochters van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw dat gij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen? Daar heb je het al, die onbesnedenen. Doch Simson zei tot zijn vader, neem haar voor mij, want zij bevalt mij. Het is niet echt een prettig gesprek. Het is wel kort en krachtig. Er wordt niet geargumenteerd. Er wordt ook niet naar de wil van de Heer gevraagd. Men gaat ook niet op de knieën van, tja, dat je verliefd op iemand wordt, kun je niks aan doen. Maar dat je het daarna doorzet, terwijl je weet dat het tegen de wil van de Heer is, ja, dat is moeilijk. Dat zou je ook, als je merkt dat het toch dreigt te gebeuren, bij de Heer kunnen brengen. Heer, geeft u alstublieft kracht dat dat niet gebeurt, want we weten dat dat niet naar uw wil is. Maar hier lees je daar helemaal niets over. En Simson die zegt gewoon, die hoort het aan. Maar zegt als argument waarom hij haar wil hebben, zij bevalt mij. Oftewel, het ging om hem. Zij bevalt mij. En dan staat er iets heel merkwaardigs, waardoor je zelfs even in de war zou kunnen raken. En ik wil ook niet om dat vers heen lopen. Zijn vader en moeder echter wisten niet dat dit zo door de Heere beschikt was, dat hij een voorwendsel, een grond zou je ook kunnen vertalen, tegen de Filistijnen zocht. In die tijd toch heersten de Filistijnen over Israël. Je zou het zo kunnen zeggen dat je mag hier niet aan afleiden dat de Heer het goedkeurde. En dacht, laat het deze keer maar gebeuren, vooruit dan maar. Nee, de Heer gebruikt ook deze verkeerde keus van Simson in zijn plan om toch uiteindelijk die Filistijnen een slag toe te brengen. Al was het duidelijk niet de manier die de Heer had bedoeld. Maar de Heer dwingt niemand. Ook een gelovige die van een goede weg afwijkt. Kunnen er soms dingen gebeuren in je leven waardoor je achteraf denkt, gelukkig heeft de Heer dat verhinderd, want ik had bijna die of die stommiteit uitgehaald. Ja, soms gebeurt dat, maar ook soms niet. En dan werken we onszelf in de nesten. En moeten we soms van daaruit de Heer bidden om genade dat hij ons weer op het rechte pad brengt. Waarom zou er anders aan het eind van Psalm 139 staan? En zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige. Het kan zijn dat wij zo dom, zo onverstandig, zo onafhankelijk zijn om op een schadelijke weg terecht te komen. En er is altijd een weg terug en dan mogen we de Heer bidden om leiding en genade. Hier zien we dat de Heer de foute keus van Simson gebruikt om uiteindelijk de Filistijnen een slag toe te brengen. Lees hem even door, vers 5. Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Hij zet zijn plan dus door, want Timna was de plek waar hij die vrouw gezien had. Toen ze, let u op, bij de wijnbergen van Timna gekomen waren. De wijnbergen van Timna. Dat was nou net een plekje waar Simson beter niet kon komen. Want hij mocht niks gebruiken, drinken van de vrucht van de wijnstok. Dan moet je nou net niet langs de wijngaarden gaan lopen. Hij deed het wel. En hij deed het zelfs met zijn vader en zijn moeder. En je zou zeggen, die moeder die had toch ook gehoord. Zij mocht dat niet doen. Maar voor haar was die tijd inmiddels voorbij, want dat kind was geboren. Maar zij wist ook dat in de tijd dat zij geen wijn of sterke drank mocht drinken, dat met het oog was op de toekomstige Nazireer die geboren zou worden. En nu is Simson daar op die plek die hem toch in de problemen, in gevaar kan brengen. Niet dat wijn op zichzelf slecht is en niet mag worden gebruikt. De schrift waarschuwt tegen het gebruik van te veel wijn. Maar als de Heer in een specifiek geval zegt, maar die categorie mensen die mag het helemaal niet hebben, dan moet die categorie zich daar ook aan houden. En dat is in dit geval duidelijk uitgeschreven. Wat gebeurt er dan? Iets heel merkwaardigs. In vers 5 komt een jonge leeuw hem brullend tegemoet. En dan zie je dat vers 6 de geest Gods hem aangrijpt, zodat hij die uiteenscheurde zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in de hand had. Nog aan zijn vader, nog aan zijn moeder deelde hij echter mee wat hij gedaan had. Kennelijk maakte hij even een klein omweggetje waar hij die leeuw tegenkwam. Ja, aan de ene kant natuurlijk een prachtverhaal dat het in de kinderbijbels prima doet, waar ook meestal een prachtige illustratie bij staat van een loeisterke Simson die daar even een leeuw in tweeën scheurt. Ik zie het nog voor me, dat raak ik ook nooit meer kwijt. De kinderbijbel van Van de Hulst ben ik mee groot geworden. Maar het is bijzonder dat de Heer hem dat heeft laten doen. Maar aan de andere kant, wij weten van wie een leeuw een beeld is. In het Nieuw Testament wordt duidelijk wie degene is die rondgaat als een brullende leeuw. Dat is Satan. Dit is een van de weinige keren in de geschiedenis van Simson dat ik zou durven zeggen, zelfs een man als Simson kan op bepaalde momenten in zijn leven een type van Christus zijn. Want hij overwint de brullende leeuw. Definitief. Maar aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar het verhaal zoals het daar ging, was het iets wat Simson aan het denken had kunnen zetten. Hij was op een plek waar hij beter niet had kunnen komen. Dan komt er ook nog eens een keer een leeuw aanzetten en die brult ook nog. Dat schrikt af. En de Heer spaart zijn leven ook nog. Misschien was dat toch wel een manier van de Heer om hem te laten merken, kijk uit vriend, jij bent niet daar waar ik je naartoe gestuurd heb. Hij had ook kunnen denken, het is misschien toch geen goed idee wat ik van plan was en waar ik ook mijn familie in betrek, de ouders. Nou, Simsons denken is niet veranderd. Hij gebruikt in zijn gedachten nog hetzelfde argument, want in vers 7 lees je, daarna ging hij met de vrouw spreken. Want zij beviel Simson. Hetzelfde argument wat we eerder hadden gelezen. Zijn denken heeft geen enkele vordering gemaakt. En kennelijk is dat hetgene waardoor Simson zich laat leiden. Of het hem beviel. Nou, dan zie je dat er een huwelijk komt. Hij keert terug, vers 8, om haar te huwen. En dan gaat hij kijken. En dan die hele kwestie met die leeuw leidt uiteindelijk zelf tot problemen. Want in die leeuw, in dat karkas zit honing. Hij haalt het eruit, hij eet het. Hij laat ook zijn ouders ervan eten, maar hij vertelt niet waar het vandaan komt. Erg veel vertrouwelijkheid tussen Simson en zijn ouders was er niet. Er wordt veel gezwegen in dat gezin. Nou, als je zelf niet zo zwijgzaam bent, is dat heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Ik kan me niet voorstellen dat je, als je over dit soort dingen, als je dit soort ervaringen hebt, dat je daar tegenover je ouders over zwijgt. Dat er niet gepraat wordt. Maar hier is het niet goed gegaan. Hij vertelde hun niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had gehaald. Hij had zelfs niet verteld dat hij die leeuw overwonnen had. Dan zie je dat er in vers 10 een feestmaal wordt aangericht en even verderop wordt zelfs het woord bruiloft gebruikt. Oftewel, in alle openheid wordt daar een huwelijk gesloten dat eigenlijk niet gesloten had moeten worden. En op dat huwelijk gaat het fout, want dan gaat Simson een raadsel opgeven. En dat raadsel, dat is in mijn ogen volkomen onoplosbaar. Want hij zegt tegen hen in vers 12 staat er, ik wil u een raadsel opgeven. Indien u mij de oplossing geeft binnen de 7 dagen van het feestmaal, en het raad zal ik u 30 onderkleren geven en 30 bovenkleren. Maar indien u mij de oplossing niet geeft, dan zult gij mij 30 onderkleren en 30 bovenkleren geven. En hij zei, ze zeiden tot hem, geef ik uw raadsel op dat wij het horen. Toen zei hij tot hem, spijziging uit van de eter en zoetigheid van de sterke. Nou, ik weet niet of u dat zo vindingrijk was geweest dat u gelijk snapte van, ach, natuurlijk, daar is iemand die heeft een leeuw in tweeën gesplitst en daar is honing in gekomen. Oftewel, spijze is de honing, de eter is Simson en die zoetigheid is ook de honing en de sterke, dat is toch uiteindelijk een sterke leeuw die door een nog sterker iemand is overwonnen. Ik had dat nooit geraden. Nog geen 2 zinnen van de oplossing had ik gevonden. En die arme stakkers die zijn dat een paar dagen aan het proberen. En hoe komen ze erachter wat de oplossing was? Nou, Simson die zegt het bepaald niet complimenteus. Als uiteindelijk de oplossing gegeven wordt door hen, want ze doen net alsof het heel simpel is. In vers 18 in het midden, daar zeggen ze ineens, wat is zoeter dan honig? Wat is sterker dan een leeuw? En dan zegt Simson, had gij niet met mijn kalf geploegd? Gij had mijn raadsel niet geraden. Nou, ik zou zeggen, dat is toch niet zo complimenteus als je je vrouw met een kalf vergelijkt. Ik zou dat niet gauw over de lippen krijgen. Maar goed, het is een staande uitdrukking geworden dat Als iemand iets bekend is geworden, niet rechtstreeks voor mij, maar via Corrie, dan kan iemand voor de grap zeggen, ja, ik heb met je kalf geploegd. En dan snap ik ook nog wat hij bedoelt. Maar het klinkt hoe dan ook een beetje raar. Dan zie je dat de geest des Heren hem toch nog een keer gebruikt in vers 19. De geest des Heren greep hem aan. Hij ging naar Askelon, sloeg daar 30 mannen dood, nam hun bovenkleren en gaf die aan hen die het raadsel hadden opgelost. Maar zijn, dat is Simsons, toorn was ontbrand. Hij keerde terug naar het huis van zijn vader. En de vrouw van Simson werd gegeven aan degene die zijn bruidsjonker geweest was. Die 7 dagen hadden moeten worden afgesloten. Ik zeg het maar even in gewoon Nederlands. Met de geslachtsgemeenschap. Dat men echt man en vrouw is geworden. Maar dat heeft niet plaatsgevonden. Want aan het eind van de bruiloft was Simson verschrikkelijk kwaad vanwege deze stunt met zijn bijna echtgenoten. En dan gaat het uiteindelijk niet door en wordt degene die uiteindelijk zijn vrouw zou hebben moeten worden aan een ander gegeven. Nou, dan zou je zeggen, dan heeft Simson zijn les geleerd. Dan komt die geschiedenis die ik nu oversla met die vossen. Uit pure kwaadheid neemt Simson wraak en jaagt vossen met brandende fakkels tussen de staarten door de korenvelden heen. En dan uiteindelijk heeft Simson op die manier toch een overwinning behaald. En dan staat er in vers 16, als hij intussen zelfs met een ezelskaak, ook niet het bepaald het handigste wapen, een duizendtal mensen heeft verslagen, dan is hij op een gegeven moment zover dat hij ergens gaat uitrusten in een kloof. En dan staat er in vers 18, toen hij hevige dorst kreeg, riep hij tot de Heere, Let op, gij hebt door uw knecht deze grote verlossing geschonken. Even de weinige keren dat je ziet dat Simson met de Heer spreekt. Dat hij bidt, zouden wij zeggen. En nu moet ik van dorst sterven en zal in handen vallen van de onbesnedenen. Nou, de Heer had hem van alles kunnen zeggen wat niet opgeschreven is, dus waar ik ook niet over ga fantaseren. Het bijzondere is dat de Heer nog luistert ook. En in vers 19, daarop deed God een spleet ontstaan in de holte te legen en er stroomde water uit, zodat hij Simson drinken kon. Zijn levenskracht keerde terug en hij leefde weer op. Daarom noemde hij die bron van de roepende. En dan staat er in vers 20, hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. Een richter moet leiding geven. Je leest niets in deze paar hoofdstukken, richtingen 13 tot en met 17, over leiding die door Simson wordt gegeven. En ook aan het eind van zijn leven, het slotvers van hoofdstuk 16, ik zei net 17, maar het slotvers van 16, dan staat er als samenvatting van zijn leven, hij nu had Israël 20 jaar gericht. Misschien heeft hij wel bestuurlijke dingen gedaan, maar er wordt niets over gezegd. Wel dat hij een begin maakte met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. Dus Israël had niet veel sturing. In dit geval was degene die dat had moeten doen, die had onverstandige, niet door de Heer gewilde keuzes gemaakt. En het wordt nog erger, want in hoofdstuk 16, ja, dan zijn de remmen echt los en dan gaat Simson te Gaza naar een hoer en kwam tot haar. En de Filistijnen wisten dat zelfs. Dus open en bloot tartte Simson datgene wat God had ingezet en wat dus beslist niet moest gebeuren. Uiteindelijk laat Simson daar wel zijn kracht zien, want wat doet hij? Vers 3, tweede regel, te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg die boven tegenover Hebron ligt. Ja, dat is natuurlijk een staaltje kracht. Zomaar even een stadspoort op je rug nemen van een vijandige stad, een stad van de Filistijnen. Bijzonder dat de Heer hem die kracht toch weer gegeven heeft, nadat hij toch bij de verkeerde vrouw en op de verkeerde plek was. En dan gaat het nog een keer mis. Meteen op ditzelfde vlak. Je zou denk ik kunnen zeggen, en dan fantaseer ik denk ik niet, dat vrouwen de grote valkuil waren van Simson. En ik zeg helemaal niets over die vrouwen in deze geschiedenis, niks negatiefs. Konden zij dat helpen dat het Filistijnse vrouwen waren? Die leefden gewoon als mensen van dat volk. Nee, degene die iets te verwijten valt is Simson, die niets leert van het verleden en niet denkt, laat ik deze belangrijke zaak, even modern gezegd, de partnerkeuze, nu aan de Heer voorleggen, want ik heb daar zelf duidelijk geen goed kompas voor ontwikkeld. Dat lees je niets van. Hij bidt wel als hij denkt, ik kom in de problemen, de Filistijnen overwinnen mij, maar dat hij overwonnen wordt door aardse vrouwen van dat volk, dat is kennelijk niet iets om de Heer voor te bidden. Vers 4 vat hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, genaamd Delila. Ja, het rare is, in de wereld kent men die naam ook. En allerlei geromantiseerde verhalen en films worden juist over dit aspect gemaakt. Men smult ervan. Het is het denken van de wereld waarin zo'n femme fatale, zoals dat dan in goed Nederlands wordt genoemd, een rol speelt en zo'n krachtpatser vloert. Dat vindt men een schitterend verhaal en ja, dat wordt dan in alle toonaarden verteld en ook vertoond. Terwijl het juist een heel triest verhaal is, want dit wordt het einde van Simson. En wat Delila doet, is eigenlijk van het begin af aan laten horen dat haar hart niet bij Simson ligt, maar bij haar volk. Dat zie je al heel snel, want in vers 5 komen de stadsvorsten van de Filistijnen bij haar en zeggen tegen haar: tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is, hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Oftewel, ze krijgt te horen: jij moet zorgen dat wij jouw man kunnen gaan binden. Jouw vriend, moet ik eigenlijk zeggen. Hier is geen sprake meer zelfs van een huwelijk. Dus eerst was er nog een poging tot een huwelijk te komen. Toen was er sprake van een prostituee. En nu is het gewoon wat wij zouden noemen een vriendin. En zij zeggen: ja, wij willen weten of jij ons het middel kunt vertellen waardoor we hem kunnen binden. En jij gaat er financieel dan flink op vooruit. Nou, niets van relatie en problemen en kan ik toch niet doen, want het is mijn vriend. En ze wordt wel mee. Het volgende vers is ze al actief. Toen zei Delila tot Simson: vertel mij toch waardoor uw kracht zo groot is. Nou, en dan weten we dat Simson een aantal keren niet de waarheid spreekt, maar wel steeds dichter bij die waarheid komt. Nou, heeft hij al een keer eerder iets aan een vrouw verteld wat hem in de problemen heeft gebracht. Maar wat nu door hem moet worden verteld is echt een geheim. Is echt iets tussen de Heer en hem. In die zin wil ik het een geheim noemen. En er zijn dingen tussen de Heer en ons waar mensen die niet bij het volk van God horen helemaal niets van begrijpen en die we ze ook niet moeten vertellen. De Heer Jezus spreekt in zo'n geval van parels voor de zwijnen. En waarom moet dat niet? Omdat die zwijnen, zegt hij, die zullen zich omdraaien. Die zullen niet alleen die parels vertrappen, maar ook met hun poten schade aan jouzelf toebrengen. Oftewel, er zijn dingen die zijn tussen de Heer en ons. En in deze geschiedenis gaat Simson uiteindelijk zijn verhaal vertellen, zijn geheim blootleggen, waar zijn kracht vandaan komt. En hij komt steeds dichterbij. Op een gegeven moment zit hij zo dichtbij dat hij in vers 13 zegt, als Delila tegen hem zegt: tot nu toe hebt u mij bedrogen en mij leugens verteld, zeg mij waarmee gij gebonden kunt worden. Toen zei hij tot haar: als gij de 7 haarvlechten van mijn hoofd met de schering van een weefgetouw samenweeft. En hij hechtte ze vast met een pin. Zij hechtte ze vast met een pin. Waarna zij hem toeriep: de Filistijnen over uw Simson. En toen hij uit zijn slaap ontwaakte, rukte hij de weverspin en de schering los. Nou, dat hele ding hing aan zijn haren. Dat is nog even misschien wel iets meer pijn dan een baard die uitgeplukt of gerukt wordt. Hier hangt een heel, als ik het goed begrepen heb, een compleet weefgetouw aan zijn kapsel. Maar goed, dit was nog niet het geheim. En zij speelt daarop in en zegt: hoe kan je nou zeggen in vers 15, ik heb u lief, terwijl uw hart mij niet toebehoort. Nu hebt gij mij reeds 3 maal bedrogen, mij niet verteld waardoor uw kracht zo groot is. En dan houdt ze even vol, vers 16, het gebeurde nadat ze dag aan dag bij hem met haar vragen was blijven aandringen en aanhouden, dat hij ongeduldig werd tot stervens toe, zijn gehele hart voor haar blootlegde en haar zei: geen scheermes is ooit op mijn hoofd gekomen, want van de moederschoot af ben ik een Nazireër. Gods, moet je nagaan. Daar had zij in feite helemaal niets mee te maken. Wist zij veel wat een Nazireër gods was? Hij had als Nazireër gods een begin moeten maken met de verlossing van Israël van de Filistijnen. Maar hij sluit een verbintenis met Filistijnen. En of het nou via een huwelijk is of voor iets wat daarop lijkt in Gaza, of met hier een vriendin. Geen van de 3 vrouwen hadden iets te maken met dit feit. Zij hoorden tot het volk waar hij juist tegen moest strijden. Maar hij wist het dus wel heel goed waarom hij lang haar had. Van de moederschoot af ben ik een Nazireër, Gods. Indien ik geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander mens. Ja, Delila ziet dat hij nu de waarheid spreekt. Zij heeft de vrouwelijke fijngevoeligheid dat zij deze man onmiddellijk doorziet en die Filistijnen laat roepen en meteen zegt: ditmaal moet gij komen, vers 18 slot, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd. Kunnen wij ons hele hart blootleggen aan ongelovigen? Dat is heel moeilijk. Die zullen dat nooit begrijpen. Maar het is hier wel gebeurd. En Simson heeft zijn geheim verteld. En we zien, hij slaapt in nog op haar knieën. En zo roept iemand om de zeven vlechten, vers 19, van zijn hoofd af te scheren. En dan wordt weer gezegd: de Filistijnen over u, Simson. En dan staat hij daar en hij denkt: ik overwin ook deze keer. Maar het gebeurt niet. Vers 21, de Filistijnen grepen hem. Staken hem de ogen uit. Voerden hem naar Gaza. En boeiden hem met twee koperen ketenen. Simson was het licht kwijt. Hij zag niets meer. Hij zag ook niet de mensen van zijn eigen volk. Van zijn ouders. Hij zag niks meer. Hij was blind geworden, geestelijk en ook lichamelijk. En hij werd geboeid. Hij had ook geen kracht meer. Hij kon ook niets meer doen. Hij kon ook geen enkele overwinning meer behalen en hij moest in de gevangenis de molen draaien. En dan staat er toch iets moois. Dan zie je Gods kant, vers 22... Maar van het ogenblik af dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien. Het is alsof de lezer erop wordt voorbereid. Maar wacht eens even. Die Filistijnen kunnen dan wel denken dat ze Simson definitief hebben verslagen. Maar hier ligt toch de kiem van zijn overwinning. Net zoals men de Heer Jezus meende te hebben overwonnen toen hij aan het kruis hing. Toen leek het alsof de Satan de grote overwinning had behaald. Maar we weten dat de Heer Jezus in Johannes 10 zegt over zijn leven: niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen, ik heb macht het weer te nemen. Dat betekent, de Heer Jezus legde zijn leven vrijwillig af in gehoorzaamheid aan God. Simson was niet gehoorzaam aan God. Simson vraagt geen één keer naar de wil van God. Althans, het is geen één keer voor ons opgeschreven. Simson raakt het licht en zijn kracht kwijt. De Heer Jezus had al zijn kracht, maar heeft hij niet gebruikt om zichzelf het oordeel te besparen. De Heer zegt zelfs een keer in een van die laatste dagen: weet u niet dat ik mijn vader kan vragen om 12 legioenen engelen? Maar, zegt hij, hoe zouden de schriften anders vervuld worden? Kijk, dat is wat de Heer Jezus voor ogen stond. Dat de schriften, dat het woord van God vervuld werd. We weten wat er dan gebeurt. Dan is daar de tempel van de god, de Filistijnse god Dagon. En die wordt eerst geëerd in vers 23b. De Filistijnen zeiden: onze God gaf Simson, onze vijand, in onze macht. En dan 24. En toen het volk hem zag, loofden zij hun God, terwijl ze zeiden: onze God gaf onze vijand in onze macht, de verwoester van ons land, die velen van ons gedood heeft. En dan willen ze Simson bespotten. Ze roepen hem om hen te vermaken. En dan, en dat was wat mij altijd als jochie toch echt wel aansprak, toen riep Simson een jongen, of de jongen die hem bij de hand hield, vers 26. Laat mij los en laat mij de pilaren tasten waarop het gebouw rust, om daar tegen te kunnen leunen. Nou, wij weten wat er dan gebeurt. En ja, onder de uitleggers is soms wat verschil van inzicht. Heeft Simson nou Tussen die zuilen staande ze van zich afgeduwd toen hij zich boog in zijn kracht? Of heeft hij zijn armen eromheen geslagen en ze zo naar zich toegetrokken? Ook de kinderbijbels zijn op dat punt niet eenduidig. Dus die helpen ons ook niet. Maar hoe het ook zij, er staat gewoon, hij staat tussen de pilaren waarop het gebouw rust. En dan staat er in vers 27, het gebouw nu was vol mannen en vrouwen. Alle stadsvorsten van de Filistijnen waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen. Die naar het spel van Simson keken. En Simson sprak tot de Heere en zei, Heere, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts eenmaal, ditmaal sterk, o God. Opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Zijn motief was wraak. Ik lees ook in zijn geschiedenis een enkele keer dat Simson een fout erkent. Ook maar één fout erkent van dit had ik niet moeten doen. Daar had ik niet naartoe moeten gaan. En ook hier gaat het om hem. Hij wil zich wreken en beseft wel, dat kan ik niet in eigen kracht. En hij vraagt het aan de Heer. En de Heer geeft hem dat ook nog. Vers 29, daarop greep Simson de beide middels de zuilen waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere. En Simson zeide, dat ik met de Filistijnen sterve. Ik heb in mijn hoofd waarschijnlijk de Statenvertaling, mijn ziel sterven met de Filistijnen. Toen boog hij zich met kracht en het gebouw stortte in boven de stadsvorst en boven al het volk dat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Tja, als de Heer Jezus sterft, brengt hij leven. Door te sterven heeft hij leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En hoeveel mensen komen er tot bekering aan het begin van het boek Handelingen als Petrus zijn eerste evangelisatietoespraak houdt? 3000. Net zoveel mensen als Simson hier in één klap dood. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen, God geeft hier wel degelijk een overwinning, want het was een overwinning op een volk dat zich vijandig opstelde tegenover Gods volk. En dan is dat rechtvaardig. Recht in de ogen van een heilig en rechtvaardig God dat dit gebeurt. En neemt hij het ze kwalijk dat ze zijn Nazireër hebben willen bespotten. Maar op zichzelf, als je puur kijkt onder de zonde als gebeurtenis, dan is dit gewoon iets heel ergs. Hij sterft. En het enige wat zijn dood teweeg kan brengen is doden. Weliswaar onder de vijanden van het volk van God, maar daar blijven ze even doden om. Terwijl de Heer Jezus juist voor zijn vijanden gestorven is. Romeinen 5, toen wij nog vijanden waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven. Is dat niet fantastisch? Er zijn mensen die hebben geprobeerd een studie te maken van het leven van Simson als type van Christus. En wat ze dan doen is kijken naar de paar bijzondere prestaties die hij geleverd heeft. En gezegd van kijk, daar zou je hem toch als type van Christus kunnen zien. Ik heb dat ook gedaan net toen ik zei als hij die leeuw verslaat, die brullende leeuw. Maar je kunt ook zeggen van Simson kun je ook leren hoe het nou juist niet moet. Als leer voor ons. Wat doen wij om onze toewijding aan de Heer niet te laten belemmeren? Wat is voor ons in geestelijk opzicht wijn of sterke drank? Of gezagsverhoudingen die we niet willen respecteren? Zoals een Nazireër dat juist wel moet doen door zijn lange haar. De Heer staat, als het goed is, toch in alles bovenaan. Maar je kunt ook zeggen dat de Heer Jezus juist in alle opzichten waarin Simson faalde, het, vergeeft u het woord, fantastisch heeft gedaan. En dat Simson dus in die zin niet een type, maar juist een antitype van de Heer Jezus is geweest. Dat het contrast haast niet groter kan. En hier zien we dat het ook eindigt met alleen een graf. Vers 31, daarop kwamen zijn broeders en zijn hele familie, namen hem op, voerden hem mee, begroeven hem tussen Zora en Estaol. Dat is de plek waar hij ook begonnen was met zijn dienst. En begroeven hem, dus tussen Zora en Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël 20 jaar gediend. Ik denk dat ik toch mag zeggen dat dat niet de beste 20 jaar van het volk geweest zijn. En dat Simson toch ook in veel opzichten heeft gefaald. Maar aan de andere kant, juist daardoor ons laat zien hoe groot de Heer Jezus is. Ook zijn leven eindigde met de dood en met een graf. Maar hoeveel verdriet mensen ook hadden toen, het graf van de Heer Jezus is leeg. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood juist overwonnen. En mag daardoor voor ons allen een geweldige bemoediging en troost zijn als wij met de dood te maken hebben of krijgen. De dood is het loon van de zonde en wij zijn van nature ook zondaars. En wat ons lichaam betreft maken we nog steeds deel uit van een onverloste schepping. Die schepping is in barensnood. De verlossing van de schepping is nog toekomstig. Maar wij zijn geestelijk al een nieuwe schepping. Zijn we al met Christus opgestaan en een nieuwe weg, een nieuwe en levende weg gaan bewandelen. En dat is geweldig. Maar wat ons lichaam betreft is het nog niet zover. Maar zelfs als het daarom gaat, dan is daar de zekerheid. Net zoals het graf van Christus is opengegaan, zo zullen ook de graven van de gelovigen opengaan als de Heer Jezus terugkomt. En die zekerheid hebben we en die mogen we verwachten, daar mogen we naar uitzien. En als we nog leven op het moment dat de Heer Jezus terugkomt en nog niet gestorven zijn, dan zal Hij ons veranderen. En dan gaat dat hele gezelschap, de opgewekte heiligen en de veranderde gelovigen, Hem tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Hier was dat niet zo. Die mensen die Simson begroeven, die waren juist niet meer bij hem. Daar was scheiding, daar was verdriet, daar was de dood. Maar de Heer Jezus opent graven, wekt doden op, verandert levenden tot mensen die een lichaam hebben dat in staat is bij hem te zijn. En dat zal hij in één ondeelbaar ogenblik doen als hij terugkomt en we voor altijd bij de Heer mogen zijn. Dat is nog eens een overwinning. Dat is nog eens een overwinnaar. En dat is nog eens een aan God gewijde, de volmaakte Nazireër. Als ik dat mag zeggen, is denk ik de Heer Jezus zelf. Wiens voedsel het was, spijzen, zeggen oudere vertalingen, om de wil te doen van hem die mij gezonden had. Zijn eerste levensbehoefte was het om te gehoorzamen. Om in die zin lang haar te dragen. Het gezag van God in alle opzichten te herkennen als het gezag van degene die hem gezonden had en die ons gekocht heeft en aan zijn hart heeft gedrukt. Wat hebben we daardoor een geweldig leven en een geweldig levensperspectief gekregen. En ja, het zou geweldig zijn als wij met meer dankbaarheid dan we in het leven van Simson vinden, onder de zegen van deze grote God en Heiland, een hem toegewijd leven hier op aarde willen leiden.